En ik wil even beginnen met een paar vragen. Drie vragen komen eraan. En de eerste vraag is deze. Wie van jullie heeft in de afgelopen periode met de auto gereden door een prachtig mooi heuvellandschap? Bijvoorbeeld in Frankrijk, maar het mag natuurlijk ook ergens anders zijn. Aardig wat mensen hebben door een prachtig heuvellandschap gereden. En dan reed je daar doorheen, dan ging je heuvel op. En dan ging je eraf en dan was er weer een heuvel. En steeds weer een ander uitzicht. Was ongelooflijk saai, hè? Ja. En wie van jullie heeft de afgelopen weken bij een knapperend kampvuurtje gezeten? Op een camping of zo, of misschien wel lekker achter in de tuin? Een paar mannen met name. Een paar kinderen? Nee, die zijn er niet. Dat knappert allemaal, die vuurvlammen. Allemaal verschillende vlammetjes, daar kun je heel lang naar kijken. En mooie zomeravond, het is ongelooflijk saai. Wie van jullie is de afgelopen weken op het strand geweest ergens? En heb je al die golven aanzien komen rollen? Steeds maar door. De ene golf naar de andere en dan weer een golf. En dan was ongelooflijk saai. Ik weet niet of u weet wat nou mijn volgende opmerking is. Mijn volgende opmerking is deze. Psalm 119 is niet saai. Want Psalm 119, dat zijn aanrollende golven. Steeds opnieuw een golf, altijd net weer iets anders en toch ook hetzelfde. Psalm 119 is een prachtig mooi heuvellandschap waar je doorheen kunt rijden en je krijgt telkens weer net een ander gezicht. Psalm 119 is een knapperend kampvuur. Knappert maar door, allemaal vlammetjes, ze lijken op elkaar, maar ze zijn allemaal anders. Want als wij zo vanmorgen met Psalm 119 aan de gang, dan moet ik wel wat blokkades opruimen. Heb ik zo het gevoel, Psalm 119 is een hele lange psalm, toch? Ja, ja. En sommigen zullen ook wel misschien in één adem meezeggen, het is een saaie psalm. Tenminste, zijn er mensen hier die Psalm 119, of tot nu toe, want na vandaag wordt alles anders, tot nu toe het een saaie psalm vonden? Nou, niemand durft zijn vinger op te steken. Hoe zou je Gods woord ook saai kunnen noemen? He, maar we bevinden ons niet in zo'n heel slecht gezelschap als we de saaie psalm vinden. Want een uitlegger van het Oude Testament, die zijn hele leven heeft gewijd aan het uitleggen van het Oude Testament en daar boeken over schrijven. Dit was een Duitse, meneer Doom. Die heeft in 1899, dat is al een tijdje geleden, een commentaar gepubliceerd. En daar schrijft hij over Psalm 119. Deze psalm is het meest inhoudloze product dat ooit het papier heeft zwart gemaakt. Nou. Dus als je het vond, dan is het op zich niet zo heel gek, want iemand die heel veel met de Bijbel bezig is geweest, had erg veel moeite om, laten we zeggen, deze psalm te pakken. Vanmorgen zeggen we tegen elkaar, ik zeg het tegen jullie en ik hoop dat het ook gaat na-echo, Psalm 119 is niet saai. Dat is niet zo. Er gebeurt heel veel in Psalm 119, alleen wat er moet gebeuren, wij moeten wel ons dat proberen eigen te maken. Kijk, als je naar een kampvuurtje kijkt, dat gaat allemaal vanzelf. Dan zit je gewoon lekker op een tuinstoel of gewoon lekker op de grond. En dat gaat zo allemaal vanzelf. En aan het strand gaat het ook allemaal vanzelf. Bij Psalm 119 gaat het natuurlijk niet vanzelf. Je moet het een beetje leren. En het vraagt om dat we even ook verlangzamen. Kijk, al die beelden die ik net gebruikte. Hè, rijden door heuvels aan het strand zitten, bij het vuur. Dat zijn momenten dat je even tot rust bent gekomen. Je zit even lekker, je bent ontspannen. En dat is ook nodig om de zegen van Psalm 119 te ervaren. Is het nodig dat je even langzaam aan gaat doen. Ik weet niet of jullie de uitdrukking slow reading ook kennen. Slow food ken je misschien wel. Fast food heb je, dat is allemaal snel, allemaal hetzelfde soort. Maar slow food, dat is een hele beweging en slow reading is eigenlijk een onderdeel van een veel bredere beweging waarin we met elkaar aan het ontdekken zijn dat wij zo ongelooflijk gehaast leven en dat er zoveel indruk op ons afkomen dat de grenzen daarvan zijn bereikt. En als wij Psalm 119 gaan lezen, dan moeten wij ons realiseren dat wij met z'n allen op het moment leven in een cultuur waarin we heel vluchtig teksten lezen. Allemaal korte tekstjes ook heel vaak. He, als je WhatsApp hebt, het is allemaal kort, even snel lezen, het zijn allemaal wegwerpteksten eigenlijk. He, we worden overspoeld met wegwerpteksten. En als we op een website aan het lezen zijn, betrap ik mezelf ook op, dan vind ik het ongelooflijk moeilijk om gewoon zo'n heel stuk uit te lezen. Ik hop van de ene plek naar de andere en ik denk, hey, daar staat een link, daar kun je op klikken, dan krijg je weer iets anders. En zo gaan we tegenwoordig met teksten om. We beginnen aan een tekst en we gaan naar een andere tekst en dan gaan we weer naar een andere tekst. Ja, en dan komen we bij Psalm 119 niet uit. Maar dat zit een beetje in onze genen inmiddels, denk ik, door internet. Ik ben zelf verder heel positief over internet, maar dit is wel een aspect waar we rekening mee moeten houden. Ik merk het ook bij mezelf, dat ik het in eerdere jaren makkelijker vond om een lange lap tekst te lezen. En dat ik merk dat ik sneller afgeleid ben en de neiging heb om weer iets anders te pakken. Wij moeten weer leren om langzaam te lezen. En te blijven bij dat stukje waarvoor we gekozen hebben. En dat is helemaal belangrijk als wij Psalm 119 lezen. Wij kunnen door Psalm 119 niet heen gaan als een toerist. Misschien dat je dat de afgelopen week ook wel gedaan hebt, dat je in een stad was. Eén dag in een stad. En je dacht, ik moet alles gezien hebben. En overal ga je even naartoe en je maakt even een paar foto's. En dat was het. En zo kun je ook door zo'n psalm heen gaan, even snel er doorheen, maar dan landt het niet. Dus vandaag klinkt er ook de oproep in mijn eigen leven en in die van jullie om je ook weer te oefenen in gewoon langzaam lezen. Anders kun je psalm 119 niet meemaken. En waarom is psalm 119 zo belangrijk? Het is ook wel een beetje mijn lievelingspsalm. Ik ben nu zo'n 16 jaar predikant en ik heb intrede gedaan in Beverwijk en Krommenie met psalm 119. Ja, dan krijg je natuurlijk een band met zo'n psalm. Ik heb psalm 119 vers 130 toen gekozen als mijn intredetekst. Als uw woorden opengaan is er licht en inzicht voor de eenvoudige. Dat is eigenlijk de kern van psalm 109. Als Gods woorden opengaan, dan komt er licht. En ik kan me voorstellen dat je nou denkt, ja, dat staat die man daar nou wel te zeggen, maar daar heb ik niks mee. En helemaal als het hier in de psalm over woorden gaat, en over wetten, en over regels, en over voorschriften, en over inzettingen, dan heb je misschien de neiging om af te haken. Dan denk je, ja, dat wil ik helemaal niet, ik heb de vrijheid. Misschien heb je wel zoiets in je leven meegemaakt, dat je ontdekt hebt, hè, misschien wel gewoon kerkelijk opgegroeid, en het gevoel dat je zat een beetje vast. En toen zag je opeens de ruimte en ontdekte je de vrijheid en kom mij nou niet meer aan met geboden en regels en wetten en voorschriften en inzettingen, heb ik het helemaal mee gehad. En dan komt Jezus naar je toe en zegt, als je mijn discipel wilt zijn, moet je je houden aan al mijn opdrachten. En ik hoop dat er een groot verlangen is om als discipel van Jezus te leven. En dan is het dus goed om je te realiseren dat dat gebeurt door je te houden aan de geboden van Jezus. En ik geloof dat er in de Bijbel geen plek is die ons beter kan leren om liefde te krijgen voor de geboden van Jezus dan Psalm 119. En dan gaat het niet om alle losse geboden die Jezus geeft, daar zou ik zo nog wel even iets over zeggen. Maar Psalm 119 helpt jou om iemand te worden die ervan houdt om zich te houden aan de geboden. Kijk, als je denkt, ik wil me meer gaan houden aan de geboden, ik ga beter mijn best doen vanaf vandaag, dan zit je op het verkeerde spoor. Het is heel belangrijk dat je een mens wordt die houdt van de geboden. En dan komt de rest vanzelf. En Psalm 119 helpt je om een mens te worden die houdt van de geboden van God. Dat vergt enige oefening. Dat vergt enige verlangzaming. Maar dan zal het ook zeker gebeuren. Want als wij in Gods woord lezen, dan mogen wij ook weten dat God bezig is met zijn Heilige Geest om dat wat er in dat woord gebeurt ook in ons leven te laten gebeuren. Psalm 119 helpt ons ook als we inderdaad het gevoel hebben, nou ja, wetten, regels, daar moet ik allemaal niet zoveel van hebben. In vers 18 van Psalm 119, daar staat een mooie zin. Neem de sluier van mijn ogen. Dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is. Er kan een sluier voor onze ogen zitten. Ik weet dat in 2 Korinthe 3 daar ook over gesproken wordt. Sluier voor de wet, er wordt een andere bewering gedaan. Het voert nou wat te ver om daarop in te gaan, dus ik hou me nu even hierbij. Er kan een sluier voor onze ogen zitten waardoor wij niet zien hoe mooi en hoe wonderlijk en hoe gaaf de wet van God is. En daarom bid je met Psalm 119, neem de sluier van mijn ogen. Dan zal ik zien hoe wonderlijk mooi uw wet is. Als je Psalm 119 langzaam gaat lezen, dan gaat dat in je leven gebeuren. Dan ga je zien, ik wil zoveel houden van die geboden van God. Want ik wil zo graag een discipel van Jezus zijn, die in de weg van die geboden gaat. Kijk, ik weet voor de volle 100% zeker dat Jezus de allergrootste gave is die God aan ons gegeven heeft. Maar we moeten niet vergeten dat voor het volk van de Joden de wet, de Torah, dat dat tot Jezus de allergrootste en de allerkostbaarste schat was. En dat is natuurlijk niet in één keer weggevaagd als Jezus komt. Dus Jezus is ook duidelijk over, ik ben helemaal niet gekomen om de wet af te schaffen. Ik zeg helemaal niet, gooi dat nou maar in de prullenmand. Nee, ik geef jou opnieuw die wet, die Torah, die tot nu toe het allermooiste was wat God aan zijn volk had gegeven. Dus ik hoop dat dat allemaal een beetje helpt om je te richten op die geboden en om te verlangen naar het liefhebben van die geboden. Ik kwam ook nog een uitspraak van Dietrich Bonhoeffer tegen. En die is misschien ook voor ons allemaal, maar misschien wel voor sommigen ook speciaal. Een gedachte die belangrijk is om te overwegen. We kunnen ons ook verzetten tegen geboden. Dat kan in ons leven aan de hand zijn. Dat je zegt, kom mij niet aan met de geboden en de wet. Dat kan ook zijn, ja, ik wil mijn eigen koning zijn. Dietrich Bonhoeffer zegt ergens, het gebod van Jezus is zwaar. Onuitsprekelijk zwaar. Voor hen die proberen zich ertegen te verzetten. Maar voor wie bereid zijn zich eraan te onderwerpen, is het juk zacht en de last licht. Dus ik denk dat je misschien ook wel zelf onderzoek mag doen, als je dat gevoel hebt van, nou, die wet, dat vind ik allemaal niks. De geboden van Jezus zijn onuitsprekelijk zwaar voor hen die proberen zich ertegen te verzetten. Maar als je je eraan onderwerpt, als je eraan overgeeft, als je ervan gaat houden, dan is het juk zacht en de last licht. Psalm 119 is een psalm en die reik ik jullie vanmorgen allemaal aan. En ik probeer via een paar invalshoeken u enthousiast te maken voor die psalm. En ik probeer nou nog even twee invalshoeken. En de eerste invalshoek is deze. Dat Jezus deze psalm heeft gebeden. Jezus heeft alle psalmen gebeden. Ook psalm 119. Jezus heeft door middel van psalm 119 geleerd wat het betekent om gehoorzaam te zijn aan God. En we kennen het uit het Nieuwe Testament wel. Dat Jezus zegt, ik wil alleen maar doen wat de Vader tegen mij zegt. Dat is de gehoorzaamheid van Jezus. Ik weet niet precies hoe dat is hoor. Jezus die God en mens tegelijk is. En hoe leerprocessen in zijn leven zijn gelopen. Maar laten we daar ook wel eens wat menselijker naar kijken. Jezus heeft geleerd om te houden van wat God wil door Psalm 119. Te mediteren, te reciteren, steeds maar weer te bidden. Heer, ik neem even één voorbeeld uit de psalm. En dan leggen we die in de mond van Jezus. En met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Dat is het gebed van Jezus. Met heel mijn hart heb ik u, Vader, gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Wees goed voor uw dienaar. Jezus was de dienaar van God. Dan zal ik leven en mij houden aan uw woord. Dus Jezus heeft Psalm 119 gebeden en is zo gehoorzaam geworden tot voor hem de dood erop volgde. Een radicale gehoorzaamheid. En de tweede insteek die ik ook wil aanreiken om u enthousiast te maken voor Psalm 119. Heel vaak wordt daar over de dienaar gesproken. Dat is de meest voorkomende aanduiding voor degene die hier aan het bidden is. Uw dienaar. En het is niet heel erg moeilijk om daarvan te maken. Uw discipel. Kom uw belofte aan uw dienaar na, dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn. Kom uw belofte aan uw discipel na, dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn. Wij kunnen Psalm 119 ook bidden als mensen die voor het aangezicht van Jezus staan. We staan tegenover Jezus. En hij heeft gezegd, ik wil dat je leert om je te houden aan alles wat ik je opgedragen heb. En dan kun je Jezus vragen, Heere Jezus, kom uw belofte aan uw discipel na. Dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn. Dus ik zou haast willen zeggen, Psalm 119 is een echte discipelschapspsalm. Als je wilt groeien als discipel van Jezus, lees dan langzaam en rustig en regelmatig die psalm door. en laat het binnenkomen. En ik geloof van harte dat de Heilige Geest dat hij het je gaat geven, dat je gaat houden van de geboden van God. Nergens in Psalm 119 wordt trouwens een concreet gebod genoemd. Het gaat altijd in zijn algemeenheid over uw geboden, uw wetten. We kunnen vanuit wat Jezus gezegd heeft ook de psalm doorlezen met één concreet gebod in ons achterhoofd. Om te groeien in de liefde voor dat gebod. Bijvoorbeeld het gebod dat Jezus zegt, oordeel niet. Dat is een gebod. Je kunt zeggen, nou, daar heb ik geen zin in. Ik vind het zo lekker om te oordelen. Je kunt zeggen, nou, ik vind het zo moeilijk om daarmee te stoppen. Het zal allemaal waar zijn. Psalm 119 helpt je om te leren houden van dat gebod. Dat je niet zegt, ja, oordelen mag nou eenmaal niet. Nou ja, helaas, doe het toch. Je zegt, nee, dat is een gebod van Jezus. En ik hou van de geboden van Jezus. Ik vind de geboden van Jezus heerlijk. Oordeel niet. Ik wil niets liever meer dan niet oordelen. Ik begin er een hekel aan te krijgen om te oordelen. Zo kan Psalm 119 je helpen om te groeien in concrete geboden die Jezus ons geeft. Psalm 119. Ik ga er iets over vertellen nog. Als nog een manier om uw liefde voor die psalm te laten groeien. Want er is in de vormgeving van de psalm is iets bijzonders aan de hand. Het is u vast wel opgevallen dat het allemaal blokjes van 8 versen zijn bij elkaar. 22 keer. En deze psalm is namelijk een zogenaamde acrostichon. Ik weet niet of u weet wat een acrostichon is. Maar een acrostichon, dat is een gedicht of een tekst waarvan de eerste letters van de zinnen een tekst vormen. Of ze volgen het alfabet. Misschien, nee, ongetwijfeld kent u het Wilhelmus. En als je de tekst van het Wilhelmus onder elkaar ziet staan, dan zie je dat de eerste letter van elk couplet, als je die onder elkaar zet, dan staat daar Willem van Nassau, of een acrostichon. Psalm 119, daar gebeurt het volgende. De dichter heeft gedacht, ik ga bij elke letter van het alfabet ga ik 8 zinnen opschrijven. Eerst de A, de Alef. En dan begint hij, gelukkig wie de volmaakte weggaan. Nou, daar is in het Nederlands natuurlijk niks van terug te vinden. Maar in het Hebreeuws zijn dat steeds 8 zinnen bij 1 letter. 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. En daar leren wij 2 dingen van. In de eerste plaats leren wij daarvan dat de dichter heeft gedacht, ik ben zo ongelooflijk vol van Gods woord, als ik er eenmaal over begin, kan ik niet meer stoppen. Maar ik moet een keer stoppen. Want ik wil ook dat ik gelezen word. Dus ik ga me inhouden. Ik ga me beperken. Het is een heel beperkte psalm eigenlijk. Vanuit dat oogpunt. Hij dacht, ik wil niet eindeloos doorgaan, ook al zou dat kunnen. Ik leg hem zelf de beperking op. 8 regels bij elke letter van het alfabet. Dus als je denkt dat het een gebed zonder end is, er komt geen eind aan, dan is het eigenlijk niet zo. Er komt juist wel een eind aan. En het tweede wat we ervan leren, dat is getal 8. De Bijbel heeft over het algemeen best wel veel met getallen. En nou is natuurlijk even de vraag, waarom heeft de dichter voor 8 gekozen? Ik heb daar wat over gelezen en de meest bevredigende verklaring die ik tegenkwam was de volgende. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, waarom geen 7? Dat is het getal van de volmaaktheid. Getal 10, getal van de 10 geboden, is ook een mooie manier om deze psalm vorm te geven. Hij heeft gekozen voor 8. En ik vond deze verklaring, 8 is 7 plus 1. En dat betekent dus meer dan volmaakt. Nou, dat is een prachtige verklaring. Ik vind het niet helemaal bevredigend, want waarom dan niet 9? He, super volmaakt. Maar laat dat de gedachte zijn die erachter zit. Ik wil de volmaakte wet van God. Wil ik bezingen vanuit een getal dat staat voor dat het iets meer dan volmaakt is. Dus ik hoop dat dit soort dingen ons ook helpen om deze psalm te gaan waarderen. Een ander aspect van deze psalm, het is één en al gebed. Het is heel belangrijk dat we dat zien in deze psalm. Het begint niet als gebed. Het begint in de eerste 3 versen met een gelukkig prijzing. Zoals Jezus dat later in de bergrede ook deed. Hij zal het ongetwijfeld ook geleerd hebben uit psalm 119. Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer. Dus de psalm zegt eigenlijk aan het begin, als jij gelukkig wilt worden, wil je gelukkig worden? Gelukkig wie de volmaakte weg gaan. En leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de weg gaan de wegen die hij wijst. Ik hoop dat u iemand bent die zegt, ik wil inderdaad geen onrecht bedrijven. Het gebeurt wel in je leven. He, want er wordt in deze psalm ook veel over verdrukkers gesproken en over zondaars. En je zou ook de neiging kunnen hebben, nou dat hou ik maar een beetje van me af. Dat is allemaal een beetje negatief en zwaar. Maar we moeten altijd beseffen, diegene die onrecht doet, die wel onrecht bedrijft, die woont ook in mijn hart. Ook in mijn hart woont iemand die graag onrecht bedrijft. Maar als ik me laat leiden door de liefde van Psalm 119, dan ga ik iemand worden die geen onrecht bedrijft. Die daar gewoon geen lust meer in heeft. Die dat niet meer wil. Dus zo wordt die psalm ingezet. Hij haalt ons op waar we zijn. Iemand die gelukkig wil worden. Iemand die geen onrecht wil bedrijven. En dan, en dat gaat dan de hele rest van de psalm door, dan wordt het een gebed. Eigenlijk zegt de dichter, ik heb je nou opgehaald, maar er is maar één plek waar je dat echt kunt leren. En dat is als je in gebed bent. Als je in relatie staat met God. Want in Psalm 119 gaat het verder, alleen in versen 1 tot 3 dus, gaat het verder nergens meer over de wet. Het gaat nergens meer over de geboden. Het gaat nergens meer over de richtlijnen van God. In zekere zin kun je zeggen, in Psalm 119 bestaat de wet niet. En wat bestaat wel? Uw wet. Uw richtlijnen, uw geboden, uw voorschriften. Psalm 119, die brengt ons binnen in een ruimte. Dat is ook een mooi element in de psalm. Vers 32 bijvoorbeeld. Ik zal voortgaan op de weg van uw geboden, want u geeft mij ruimte. En in die ruimte kijken we als het ware God in de ogen. En we spreken niet meer over de wet of over de geboden, maar Heer, uw wet. Uw geboden, uw voorschriften, ik vind ze heerlijk. Zo helpt deze psalm ook door de vormgeving om binnen te gaan in die ruimte waar je leert houden van uw wet. Als je de psalm gaat lezen, en ik ga u daartoe zometeen ook echt uitnodigen om dat vandaag of komende week te doen, dan zal je opvallen dat het steeds weer nieuwe stukjes zijn. Het zijn eigenlijk allemaal losse versen. Er zit wel enige samenhang in, maar dat is niet overheersend. Het zijn eigenlijk allemaal losse elementen. Allemaal vlammetjes in een vuur. Allemaal losse golven die op zich niet zoveel verband met elkaar houden. En een van de manieren om te leren houden van Psalm 119 is die psalm lezen en zeggen van, nou, hier word ik getroffen. Dit vind ik een mooie zin. Dit vind ik een mooi vers. Dus als je die psalm gaat lezen, ga dan lezen totdat er een, om zo te zeggen, totdat er een vers vlam vat. In jouw hart. Zo heb ik ook geprobeerd de psalm te lezen. Ik heb nu even twee uitgekozen die ik prachtig vind. Vers 47 en vers 48. Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief. Ik reikhals naar uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken. Als je dat je eigen maakt, door die woorden bijvoorbeeld uit je hoofd te leren, door ze in je hart te spreken. Ik verheug mij in uw geboden, ik heb ze lief. Ik reikhals naar uw geboden, ik heb ze lief. Uw wetten blijf ik overdenken. Nou, zo kun je die psalm lezen en aan de Heilige Geest vragen van, Heer, wilt u één zo'n vers in vlam zetten voor mij? Als een plek om te leren houden van de geboden. Als je Psalm 119 gaat lezen, dan is er nog iets wat er gaat gebeuren. Je zult merken dat je wordt weggehaald uit je ik-gerichtheid. Dietrich Bonhoeffer was ook een fan van Psalm 119. En een van de dingen die hij daarover zegt is van, deze psalm helpt mij om los te komen uit mijn egoïsme, uit mijn altijd met mijn eigen dingen bezig zijn. Iets letterlijker zoals hij het heeft gezegd, een weg om los te komen van onze zelfbedachte plannen. Want zodra wij Psalm 119 ingezogen worden, komen wij in die relatie tussen God en ons, waarin Gods woorden en Gods wil het allerbelangrijkste worden. En het allerlaatste element wat ik wil meegeven, als wij spreken over de wet of over de geboden, dan houden we het op afstand. Psalm 119 leert ons te spreken over uw geboden, uw wet. En het gaat nog een slagje dieper, want eigenlijk zegt deze hele psalm door, Als wij God willen ontmoeten, ontmoeten wij hem in zijn geboden. Het zijn uw geboden. God is aanwezig in zijn geboden. Of om een woord te gebruiken wat dominee Philip Troost heeft geïntroduceerd in een boekje. God is inwezig in zijn geboden. God is inwezig in zijn geboden. Dat is Psalm 119. Dat je ontdekt, als ik God wil ontmoeten, moet ik bij zijn geboden zijn. Daarin ontmoet ik hem. En misschien vraag je je af, hoe pak ik dat aan? Want ik sta hier nou natuurlijk te praten over Psalm 119. En ik hoop eigenlijk dat u zegt, nou, dat vind ik toch wel mooi, die psalm. Voor deze dienst vond ik het een saaie psalm. Na deze dienst wil ik de psalm een kans gunnen. Hoe kan ik nou die psalm gaan lezen? Heel eenvoudig, door tijd vrij te maken. Je kunt misschien ergens vandaag tijd vrij maken om de psalm een keer helemaal te lezen. In alle rust, moet even langzaam doen. Het kost een kwartier. Misschien dacht je wel van dat duurt vast uren. Dat is helemaal niet waar. Het kost een kwartier om de psalm helemaal door te lezen. En ik wil ook nog een heel praktisch hulpmiddel aanreiken. Er is een website www.voorleesbijbel.nl. Misschien wel eens van gehoord, misschien nog nooit. www.voorleesbijbel.nl. En niemand minder dan Thijs van den Brink leest op die website Psalm 119 voor. Nou, veel van u kennen Thijs van den Brink. Hè, van Knevel en van den Brink. En zijn stem, een kenmerkende stem, die leest zo op Psalm 119. Kun je zo aanklikken? En dan ga je luisteren. En dan komt die psalm langs. En dan komt die psalm hopelijk binnen. En na 3 minuten heb je de neiging om weg te lopen. Want het duurt allemaal veel te lang natuurlijk. Dat zijn we niet gewend. Blijven zitten. Blijven luisteren. Want na 12 minuten zul je ontdekken, ik hoop dat het nog een hele tijd duurt. En als hij het laatste heeft gezegd, ik ga het nog een keer doen. Want zo gaat het vaak. We beginnen vinden we heel moeilijk, maar als we eenmaal op gang komen, dan krijgen we de smaak te pakken. Ik hoop dat u de smaak van Psalm 119 te pakken krijgt. En dat u op die vraag, weet je waar ik het meest van hou? Antwoord van jou. En dat is dan de wet van de Heer. De wet van onze Heer Jezus Christus. Laten we samen bidden. God in de hemel, u spreken we aan, want we geloven dat u ons de weg wijst hier op aarde. U hebt ons gemaakt, u kent ons. U weet ook dat er van nature helemaal niet zoveel liefde voor uw wet in ons zit. En dat merken we zelf ook wel. En tegelijk, want we zoeken niet voor niks uw aangezicht. Tegelijk willen we ook graag groeien in liefde voor uw geboden. En willen we graag een discipel van Jezus zijn die zegt, ik wil heel graag mij houden aan alles wat u, Heere Jezus, mij hebt opgedragen. Heer, dat is een leerproces en we willen u vragen of u ons daarin wilt bijstaan door uw Heilige Geest. En we willen ook maar heel concreet vragen, wilt u geven dat Psalm 119 een psalm mag zijn, een psalm mag worden die ons helpt om te groeien in liefde voor uw geboden en daarmee ook in onze liefde voor uzelf. Dank u wel dat u zichzelf geeft in woorden waarmee u ons aanspreekt en woorden waarmee u ons de weg wijst. Heer, want als we zelf de weg moeten zoeken, dan raken we hopeloos verdwaald. Als we zelf de weg mochten uitkiezen, dan kozen we de verkeerde wegen uit. Maar we danken u dat u door de Heilige Geest ons de goede weg wilt wijzen waar we ruimte vinden. Dank u wel voor de ruimte die er is in uw geboden. Dank u wel dat er zoveel ruimte is in wie u zelf bent. In Jezus. Amen.